Ik wil graag met jullie lezen uit Efeze hoofdstuk 2. Efeze hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 10. Nou, fantastisch stukje is dat. Eigenlijk staat daar bijna het hele evangelie in. Je kunt er zoveel uitstapjes maken vanuit de eerste 10 versen. Maar we gaan ons vanmorgen richten op genade. En mijn gebed van vanmorgen is ook dat we met elkaar een dieper besef van genade mogen hebben. Want wat is dat fantastisch, zeg. En wat heeft mij persoonlijk dat ook geraakt, wat de genade van God is in de afgelopen jaren. Efeze 2 vers 1 tot en met 10. Ook u, en ik lees uit de herziene Statenvertaling. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtreding en de zonde. Waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft liefgehad, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade staat er dan, bent u zalig geworden, uit genade ben je gered. Het is de genade van God. En heeft ons met hem opgewekt. Hij heeft ons als gemeente, en vorige week mochten we daar een stukje van delen en van zien, en van ervaren, hij heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten in Christus Jezus, opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen, door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Vorige week hebben we mogen zien, hebben we mogen ervaren, een stukje daarvan, dat we als gemeente in een grote kring gingen staan en sommigen van ons bleven zitten omdat ze gebed nodig hadden. Maar de plaats van de gemeente is in de hemelse gewesten. De plaats van de gemeente is in Jezus Christus. En daar lenen we ook onze autoriteit aan. En daarom mogen we ook bidden voor elkaar. Daarom mogen we bidden voor elkaar en mogen ook bidden tegen. Tegen dingen die ons dwars zitten. Tegen dingen die het evangelie verhinderen. Want uit genade bent u zalig geworden, vers 8, door het geloof. En dat niet uit u, het is een gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Nou, dat is heel veel. 10 versen. En ik zei het al, het is een stukje waar je fantastisch veel uit kan halen. Je kunt het hebben over de goede werken, we kunnen het hebben over de plaats van de gemeente, we kunnen het hebben dat we in Christus Jezus zijn, we kunnen er zoveel moois uit halen. Maar vanmorgen wil ik graag met jullie richten op wat genade nou eigenlijk is. We lezen in vers 8, zien we van, want uit genade bent u zalig worden. Dus de Bijbel zegt, uit genade ben je gered. Het komt voort uit genade. Door het geloof. En het komt niet uit jou. Die genade komt niet uit jou. Het geloof komt niet uit jou. Het is een gave van God. En het komt ook niet uit werken. Waarom niet? Zodat niemand kan roemen. Dat zijn krachtige woorden zijn dat. Er is niemand die voor God kan verschijnen en kan zeggen, moet je kijken, Heer, wat heb ik gedaan? Weet je, er is een filmpje op internet, en dat vind ik zo'n fantastisch mooi filmpje. Die gaat over Reinhard Bonke en dat hij in Nigeria, ik denk dat het in de stad Jos is, dat hij daar het evangelie predikt. En miljoenen mensen die horen het evangelie. Het is een soort, nou ja, het is een kort filmpje van denk 4-5 minuten. En rolstoelen gaan de lucht in, wandelstokken gaan de lucht in. Gods geest werkt daar zo krachtig. Maar hoe zo fantastisch veel God ook door zo'n man heen doet of deed. Hoe fantastisch veel hij ook doet. Hij kan niet voor de troon van God verschijnen en zeggen, Heer, moet je kijken wat ik gedaan heb. Weet u niet meer, die bosjes mensen die we hebben binnengehaald. Dat is niet zijn voorspraak. Het is niet zijn recht om op basis van zijn werken voor de troon te verschijnen. De Bijbel zegt, iedereen staat gewoon met lege handen voor de troon. Je kunt niet met volle handen voor Gods troon verschijnen. Dat is onmogelijk. Je kunt niet trots zijn op je eigen werken. De Bijbel zit zo in elkaar. De genade werkt zo dat hou maar op met roemen. Hou maar op met jezelf de lucht in te prijzen, want het werkt niet. Het werkt niet, want het is genade. Het is genade. Wat is genade? Voor mij heel lang ook gewoon een heel theoretisch begrip geweest. Ik denk, genade, ik weet het wel. Ik krijg dingen die ik niet verdien. Oh, wat is dat fantastisch. En natuurlijk op heel veel fronten in mijn leven kon ik dat toepassen en kon ik daar blij over zijn. Maar eerlijk gezegd bleef genade heel erg hier zitten. Het bleef zitten in mijn hoofd. En ik snapte eigenlijk ook niet ten volle, wat is dan die genade? Alsof ik van alles nodig heb. Weet je, want ik heb toch al zoveel en mijn leventje is zo fantastisch mooi. Wat heb ik dan zo aan die genade? En vaak heb ik gezocht naar meer begrip van dat stukje genade. Wat is dat nou? Of christenen die roepen van, ja, ik leef volledig uit genade. Hoe werkt dat dan? En hoe belangrijk is dat dan? Wat ik sowieso fantastisch vind, is dat genade is iets wat bij ons hoort. Het hoort bij de kerk van God. Weet je, als ik met mensen in gesprek ben over een hele andere religie, of je nou een moslim bent of een hindoe of wat dan ook, het begrip genade komt eigenlijk niet voor. Het is altijd weer, je moet wat doen. Er is een weg naar de troon van degene die aanbeden wordt, maar er moet altijd iets tegenover staan. En de kracht van genade is dat dat niet zo is. Het is gewoon niet zo. Je kunt gewoon niets doen. En dat klinkt fantastisch, maar voor mensen zoals ons, is dat eigenlijk ook verschrikkelijk nieuws. Want zo zit je gewoon niet in elkaar. Zo zit je gewoon niet in elkaar. Wij zitten zo in elkaar en eigenlijk ons hele leven zit zo in elkaar. Sterker nog, de hele maatschappij zit zo in elkaar dat wij moeten dingen doen om vervolgens iets terug te krijgen. Als je heel kritisch kijkt naar hoe wij, de maatschappij, hoe we dat vormgeven met elkaar, dan is eigenlijk continu sprake van ruilhandel. En het begint eigenlijk met de meest eenvoudige dingen. Als ik wil voetballen, dan betaal ik contributie. Als ik een school wil, dan betaal ik schoolgeld. Maar niet alleen dat. Als ik naar de winkel ga, dan natuurlijk, dan moet er een transactie plaatsvinden. Maar het gaat veel verder dan dat. Als ik graag bij een groep wil horen, er kan een groep christenen zijn, maar er kan ook een groep op school zijn, dan voel ik al heel snel aan hoe ik mij moet gedragen. Wat moet ik wel doen en wat moet ik niet doen? Je ziet soms mensen veranderen als de context verandert. Als ze opeens bij andere mensen in de buurt komen, dat gedrag zo in één keer wordt aangepast. Omdat ze hebben geleerd dat ze hun gedrag moeten aanpassen om ergens bij te horen. Om geaccepteerd te worden door de groep. Of door de mensen waar je graag mee omgaat. En misschien ben je wel christen, sta je zondagochtend zo in de dienst, omdat je denkt dat het hoort. Omdat je dan voldoet aan het zijn van een christen. Wat is je diepe motivatie? Waarom doe je de dingen die je doet? Waarom gedraag je je zoals je je gedraagt? Wat is genade en wat maakt genade zo fantastisch anders? En ik zei het al, als je kijkt naar andere religies, er is altijd een voorwaarde. Maar in het christen zijn, in onze relatie met God, is er geen voorwaarde. Tuurlijk zijn er wel voorwaarden, maar wij kunnen niks doen. Wij kunnen gewoon niets doen. Tenminste, wij kunnen geen werken doen. Natuurlijk zijn er dingen die wij kunnen doen. En die het voor ons makkelijker maken om te geloven. Maar we kunnen niet ons best doen om voor Gods troon te verschijnen. En daar ga ik straks wat meer over zeggen. De Bijbel laat ons zien dat Jezus het antwoord is op genade. Als er iemand is die vol is van genade en waarheid en die de genade zelf is, dan is het Jezus. Ik vind het zo fantastisch beelden dat als Jezus gaat zitten, daar bij de bron, ik denk dat het Johannes 4 of 5 is, dat hij gaat zitten bij de bron, dan kiest hij heel bewust een plaats bij de bron. En als dan die Samaritaanse vrouw komt, dan confronteert hij haar met de dingen die ze heeft gedaan. Maar hij zegt veel mooiere dingen. Hij zegt, weet je, hij vraagt drinken aan haar. Wil je wat drinken voor mij uit die bron halen? En dan zegt die Samaritaanse vrouw, het was niet normaal in die tijd dat ze contact hadden met Joden. En dan zegt die vrouw, van, vraag je dat aan mij? En dan zegt Jezus, weet je, als je zou weten wat ik van je zou vragen, als je zou weten wie ik ben, dan zou je het levende water bij mij komen halen. Wat is dat toch? Wat bedoelt hij daar toch mee? Wat heeft Jezus wat al die anderen hier op aarde niet hebben? Wat maakt Jezus zo uniek dat hij zegt, ik ben de bron. Ik heb levend water. Ik ben het. Wat is daarmee aan de hand en hoe zit dat dan? Hoe werkt dat dan? En wat heeft genade daar dan mee te maken? Ik zei het al, wij kunnen niets doen. En daar ligt de kracht van genade. Besef je dat Jezus Christus de volledige wet heeft vervuld? Dat alle werken waarvan jij denkt en die in jouw gedragspatronen zitten, elke keer als je je relatie met God of als je in je relatie met God bent, besef je Dat al die werken, alles wat jij wilt doen, niet alleen de 10 geboden, niet alleen alle geboden daaromheen, maar ook al jouw werken, besef je dat Jezus alles vervuld heeft. Besef je dat de Bijbel zegt, Jezus heeft de wet vervuld. Besef je dat er een route naar God is die je niet zomaar kan ingaan. Besef je dat je uit jezelf niet zomaar tot de troon van God kan naderen. Dat het onmogelijk is. Maar dat er iemand is geweest, Jezus Christus zelf, die de wet heeft vervuld, die aan alle eisen heeft voldaan. En die heeft gezegd, en nu ben je in mij. En nu mag jij die weg gaan bewandelen. En als je tot mij komt, zegt de Vader, dan zie ik jou door de Zoon. Besef je dan, als je dat op je laat inwerken, dat er niets, maar dan ook niets kan zijn wat tussen jou en God in staat. Als je weet dat je positie, je plaats in Christus is. Dat hij als ware zijn kleed om jou heen gooit. Als je nadert tot God. Als je wordt aangevallen in gedachten en denkt, ik ben het niet waard om voor Gods troon te verschijnen. En het is goed om die dingen te blijven herhalen. Want zo zit ons vlees wel in elkaar. Ons vlees vraagt om een wet. Ons vlees vraagt om wat moet ik doen. Ons vlees wordt getriggerd door de maatschappij waar we in zitten. Alles heeft zo zijn voorwaarden. En het zit gewoon helemaal in ons systeem. En dan kom ik in het koninkrijk van God. En dan word ik een zoon van de Allerhoogste. En dan opeens wordt mij gezegd dat ik niks kan doen. Hoe frustrerend is dat? Breng het maar bij de troon van God. Je leeft uit genade. Ja, maar hoe zit dat dan? En hoe werkt dat dan? Ik zei het al, dat veel van dat wereldse systeem, noem ik het even, veel van die ruilhandel is verweven in onze relatie met God. Heel veel. Weet je waar de Heilige Geest naar verlangt? Die verlangt ernaar dat je vrijkomt. Die verlangt ernaar dat je echt uit die genade gaat leven. Weet je wat Jezus eigenlijk zei toen hij daar bij die bron zat? En dat vind ik zo wonderbaarlijk aan wat hij altijd doet. Eigenlijk, hij zit nooit op de vlakte. Hij zit nooit op het gedrag. Hij noemt wel dingen, maar hij zoekt altijd direct de kortste weg naar het hart. Hij spreekt altijd mensen aan rechtstreeks tot het hart. Hij zegt ook tegen die vrouw, als je zou weten wat voor water ik heb. Een bron van levend water gaat in je opwellen als je mijn water gaat drinken. Als je het levende water gaat drinken. Wat Jezus eigenlijk doet, is hij spreekt het allerdiepste van de vrouw aan. Hij spreekt de identiteit als ware het allerdiepste in ons, spreekt hij aan. Die identiteit die zo hunkert. Die identiteit die zo hunkert naar waardering. Die identiteit van ons die diep in ons verborgen zit, wie we graag willen zijn, nee, wie we zijn. De identiteit die voeding nodig heeft. En dat zie je Jezus doen, hij geeft voeding. Overal gaat hij direct onder het gedrag zitten en hij gaat direct tot het hart. En hij laat zichzelf zien, ik ben je bron. En ik wil niets liever dan jouw persoonlijke bron zijn. Hij spreekt je aan op je identiteit. Hij spreekt je aan op je hart. Hij legt eigenlijk de vinger op de zere plaats. Daar waar de relatie met de Vader verbroken is. De Bijbel zegt hier in Efeze, zegt hier, helemaal aan het begin, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld. De wereld gaat een kant op en de wereld heeft zo zijn methodes en zit op een bepaalde manier in elkaar. En er zijn altijd transacties en er is altijd sprake van ruilhandel. Niets is voor niets. En dan zegt Jezus, zeg maar, ik kom je daaruit redden. De Vader zegt, ik red je daaruit. Ik wil je uit die wereld wil ik je halen. En ik wil je brengen in een nieuwe wereld. Dat is wat hij zegt. En dan spreekt Jezus jou aan op je identiteit, op je hart. En je identiteit heeft voeding nodig. En die hebben we allemaal. Hoe groot en mooi ons buitenkantje ook is. Hoe goed gevuld onze bankrekening ook is. We hebben allemaal een identiteit, een hart, wat voeding nodig heeft. En met elkaar bedenken we een heleboel dingen om ons hart te voeden. Deze vrouw had 5 mannen gehad. 5 mannen. Om de leegte in haar te voeden. En zo spreekt hij nog veel meer aan. Het was niet voor niks dat hij graag tussen de zondaars, de tollenaars, de hoeren. Dat was zijn plaats, daar wilde hij zijn. Daar wilde hij zijn. Hij kwam om mensen te redden. Hij kwam om mensen te redden van eigenlijk wat ze doen, is met hun gedrag en de dingen die ze doen in het leven, proberen ze het gapende gat, hun identiteit wat zo hunkert naar liefde, wat hunkert naar waarde, wat hunkert naar zekerheid, wat hunkert naar liefde, om dat maar te vullen met dingen die je doet. met dingen die je doet. Ik gedraag me zo en zo, maar dan hoor ik bij een bepaalde groep. Dan krijg ik mijn aandacht. Ik krijg mijn waardering. Ik ben daar een mannetje. Ik ben daar iemand. En zo doe ik heel veel dingen in mijn leven om uiteindelijk dat gapende gat in mij te dichten. Maar heb je al gemerkt dat het niet werkt? Heb je al gemerkt dat het niet werkt? En dat je van het een in het ander stort en dat het steeds extremer moet. En dat het steeds heftiger moet. Kijk maar eens om je heen. Kijk maar gewoon eens de wereld in, maar kijk ook eens naar je eigen hart. De dingen moeten steeds extremer om jezelf nog te bevredigen. En we trekken van alles naar ons toe om ons hart te vullen. Om onze identiteit een boost te geven. Maar van alles naar ons toe halen om mijzelf te vertellen, om onszelf te vertellen. Kijk, je stelt wat voor. Kijk eens even wie je bent. Kijk eens even wat je doet. Kijk eens even wat je voor elkaar beukt in dit leven. Kijk eens even hoe iedereen naar je kijkt. En zo plaatsen we onszelf op een voetstuk. Maar dan is daar Jezus, die gaat rechtstreeks tot het hart. En dat maakt dat hij mijn held is. Want hij is gekomen om de relatie met de Vader te herstellen. Hij is gekomen om dat hart van jou, wat zo hunkert naar liefde, wat zo hunkert naar genade, wat zo hunkert naar niet langer veroordeling van jezelf, maar wat hunkert naar vrijheid, om dat hart aan te raken. En dat is wat Jezus doet als hij bij de bron zit. Hij zegt, ik ben die bron. Ik ben het. Kijk eens goed, ik ben het. De Heilige Geest zal nooit toestaan dat je in gevangenschap leeft. Hij zal het niet toestaan. Hij deed het niet bij het volk Israël, maar hij doet het ook niet bij jou. Hij zal niet toestaan dat je in gevangenschap leeft. Hij zal niet toestaan dat je het wereldse systeem van ik moet wat doen of van ruilhandel, dat je dat meeneemt in je relatie met God. Hij wil dat niet, want hij houdt van je. Hij heeft het beste met je voor. Hij wil dat je in de vrijheid komt. En die vrijheid, dat zijn die stromen van genade, waar je in mag gaan liggen als ware. En zo mag weten dat je niets kunt doen. Dat je niets kunt doen om bij God in een beter blaadje te komen. Je kunt op dit podium gaan staan, je kunt hier de beste koffie van de wegwijzer zetten. Het maakt niet uit. Je wordt er niet beter van. Je wordt er niet beter van. Een paar jaar geleden waren we waren we op vakantie in België. Dat is even tijd voor een grote blunder hoor. Maar we waren op vakantie in België en Marjan was zwanger van Floris, dus we waren toen nog twee kids. Lekker rustig was het toen nog. Maar ik weet nog heel goed dat ik heb altijd een verschrikkelijke, ik kan echt gewoon niet tegen mijn verlies. Ik kan er heel slecht tegen. En het wordt allemaal wat minder gelukkig, dat moet ik natuurlijk even bij zeggen. Maar ik kan niet zo heel best tegen mijn verlies. En zelfs toen mijn zoon van toen nog vier Ruben mij uitdaagde, dan zit ik nog in de tweestrijd. Denk ik van ja, maar ik wil winnen. Hoe erg is dat van je zoon van vier? Ik kwam met hem uit het toiletgebouw lopen. En we waren op weg. Het was vlak bij onze kampeerplaats. Was dat. We hadden een leuke tent staan met een partytentje ervoor. En hij zegt tegen mij, pap, zegt hij, wie het eerst bij de tent is. En toen dacht ik van, ik laat hem winnen. Maar toen dacht ik opeens van, ja, wacht even, ik moet hem niet te vaak laten winnen. Dus in een minder dan een seconde besloot ik om toch ook maar de strijd aan te gaan. Dus ik zet het op een lopen en ik ren op mijn allerhardst. En ik spring, we hadden zeg maar een heg, maar die heg die werd onderbroken door een klein fonteintje met zo'n betonnen waterbak daaronder. Dus ik denk, weet je wat, ik loop niet om die heg heen. Wat ik doe, ik spring gewoon tussen die heg zo door. Nou, en ik had alles keurig geïnstalleerd. De tent stond als nooit tevoren en de partytent stond en een leuke tafel eronder. Dus ik was helemaal klaar voor deze vakantie. Dus ik spring daar tussen die heg door en met dat ik daar in de lucht hang, denk ik, had ik hier vanmiddag geen waslijn opgehangen. En ik voelde opeens iets onder mijn neus. En opeens besefte ik mij dat mijn voeten niet langer meer onder mij zaten, maar ergens daar voor mij. En ik kwam echt als een blad aan de boom, zo boem, zo kwam ik terecht onder die partytent en daar lag ik. En ik had een last van mijn rug en En mijn zoontje Ruben komt een beetje om die hecht. Die zegt, pap, hoe kom jij hier zo snel? Ik zeg, ja, ik heb een iets kortere route genomen. Maar ik lag daar en wat ik wil vertellen is dit. Weet je, ik had alles zo mooi voor elkaar. Weet je, mijn tent stond, mijn partytent stond. Het was tijd voor vakantie en ik dacht, mijn leven is heerlijk op orde. Alles loopt op rolletjes. Maar zo in één keer uit het niets. Door iets wat in mijn eigen campingplaats zat, iets wat in mijn eigen hart zat, werd ik gevloerd en kwam ik met mijn rug op de grond te liggen. Eigenlijk als een hopeloos iemand. En zo werkt het soms ook in ons leven. Dat er dingen in ons geloofssysteem zitten die nog steeds maken dat je het moeilijk vindt om echt intiem met God te kunnen zijn. Om Jezus als bron van genade te accepteren. Misschien zijn het angsten of zijn het teleurstellingen. Misschien zijn het gedachten die je over jezelf hebt of gedachten die je over God hebt. Het kan van alles zijn. Misschien ben je ontzettend trots op jezelf en vind je diep in je hart dat je het ook echt wel verdient om een zoon van God te zijn. Weet je dat God, de Heilige Geest, wil je die dingen openbaren. En daar gebruikt hij soms een crisis voor. Daar gebruikt hij soms een crisis voor. En dat is niet leuk. En ik zeg niet dat God crisis op je pad brengt. Maar ik weet wel dat de Bijbel leert. In Romeinen 8 vers 25 staat, en wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Het is de Heilige Geest die iedere situatie uit jouw leven wil gebruiken. Om je dichter bij God te brengen. Om je eigenlijk op je rug, knock-out, in die stromen van genade te krijgen. Om je daar te krijgen op een plaats waarin je echt beseft, niet langer in je hoofd, maar in je hart. Ik kan het zelf niet. Ik kan het niet verdienen. Ik kan het niet verdienen. Dat moment dat ik daar op mijn rug lag, dat was een heel gênant moment. Want ik had een overbuurman, die zat tegenover mij met een caravan. En ik zal het nooit vergeten, dat die vrouw zat 24-7. Zat ze gewoon op haar stoel en die deed een keer koffie. En die man kwam aan met koffie. En dat ging de hele week zo door. En die man stond te koken en die stond te doen. En ik dacht, oh, als hij mij maar niet ziet. Dus ik lag daar achter die tafel en ik keek onder die tafel door. En ik keek opeens tegen zijn benen aan. Ik dacht, nee, hij stond er al. En de hele camping liep uit van, nou, hoorde jij dat ook? Hoorde jij dat ook? Want we stonden precies in een hoekje. En van links en van rechts konden ze ons zien. Maar het was een gênant moment was dat. Maar als ik aan terugdenk en ik kijk zo naar deze preek en ik kijk zo naar het beseffen van wat genade is. Weet je, dan is het soms zo dat mensen kijken van ik snap het niet, waar ga je doorheen, waar worstel je toch zo mee? Of ik begrijp het niet, of waarom kan ik niet dichterbij komen? Maar de Heilige Geest wil alles wat jou in slavernij houdt uit jou halen. Als we kijken naar het volk Israël. En dat is zo fantastisch. Weet je, wij zien de reis in de woestijn. Wij zien het gemoppen misschien. Wij zien het geklaag misschien. Of je ziet misschien de wonderen die God heeft gedaan, want die zijn immens geweest daar in de woestijn. Maar als je dan leest in Deuteronomium 8 vers 2, dan wordt er iets bijzonders gezegd. Dan zegt God van, ook moet u heel de weg in gedachten houden tegen het volk, of tegen Mozes, waarop de Heere uw God u deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft. Hij was erbij. Opdat hij u zou verootmoedigen. Opdat hij je krijgt op een plaats dat je alleen maar kan zeggen, Heer, ik kan het niet. Want een ander woord voor verootmoedigen is eigenlijk vernederen of afhankelijk maken van hem. En dat is zijn doel. En daarom ging het volk niet 8 dagen, maar 40 jaar door die woestijn heen. Om het volk afhankelijk te maken van hem. Maar dan zegt hij, om je op de proef te stellen, om te weten wat er in je hart is. Of u zijn geboden in acht neemt of niet. En dat is wat de Heilige Geest doet. Weet je, hij gebruikt tijden van crisis. Hij gebruikt lastige situaties om jou te laten zien, wat is er in mijn hart? Wat zit er in jouw eigen hart? Wat maakt dat je het zo moeilijk vindt om een relatie met God te hebben? Wat maakt dat je het zo moeilijk vindt om dichtbij te komen? Wat maakt misschien dat je het zo moeilijk vindt om ook dicht bij anderen te komen? Dat is wat de Heilige Geest doet. In de afgelopen 2 jaar, en we zitten er nog in, maar die we als gezin moeten doorgaan, worstelde ik soms heel erg met boosheid. Ik was ongelooflijk boos. En dat met name in de laatste paar maanden. En ik kon niet snappen waar het vandaan kwam. We voelden ons zo sterk in alles waar we doorheen gingen, alle processen. En op een gegeven moment kwam er een boosheid. En ik weet, lijden gaat altijd met processen. Pijn gaat altijd met processen. En dan kun je denken van, oh, dat treft mij niet, of dat moet ik wegdrukken, of dat is niet voor mij, want ik ben een christen, maar het klopt ook aan jouw deur. En je bent ook een mens en je gaat door processen heen. Maar ik worstelde met boosheid en ik begreep niet hoe het kon. Maar ik mocht ervaren hoe de Heilige Geest een counselor is. En hoe die jou zo in één keer uit het niets. Plof, zo in één keer. Een gedachte in je hoofd. Dit is de reden waarom je zo boos bent. Dit is waar hij mee worstelt. En voor mij had het nog steeds te maken met ik hield dingen vast. En ik hield ze vast. En ik dacht dat ik er recht op had. Ik dacht dat ik ze echt nodig had. Ik dacht dat ik ze nodig had. En zo zijn er veel dingen in ons leven die wij vasthouden. En waarvan wij denken dat we ze nodig hebben. En we zijn eigenlijk bang om ze lossen. We zijn eigenlijk onderdeel geworden van wie wij zijn. En we durven niet los te laten. Maar dan is het de Heilige Geest die zegt, laat los. En dat doet hij op zo'n mooie manier. Mijn ervaring is dat hij je lekker laat worstelen. En dat hij je boos laat worden, in mijn geval. En ik schaam me daar niet voor. Maar ik werd zo kwaad. Ik zeg, wat is het toch, vader? Wat is het toch? En ik kon mijn woede eigenlijk niet kwijt. Ik denk, hoe moet het nou? Wat is er aan de hand? En zo in één keer, ik was gewoon mijn haar aan het doen. Gewoon in het normale dagelijks leven was dat. Ik was niet aan het bidden of wat dan ook. En in één keer, poem, zo in mijn hoofd. Nou, Willem, dit is waarom je zo boos bent. En dit is waarom het nou niet lukt. Dat is wie die is. Hij drijft de slavernij uit ons. Om je volledig vrije zoon of dochter te maken. Die zich durft over te geven aan genade. En weet je, op zulke momenten, als je het niet weet, als je denkt, waar moet ik het zoeken, waar moet ik heen met je emoties? Dat zijn altijd de momenten dat je oude vrienden, je oude gedragspatronen of zondige patronen, die staan opeens allemaal aan de voordeur. En die willen graag allemaal even binnenkomen. En soms val je terug in dingen waarvan je dacht, daar had ik toch al lang mee afgerekend. Weet je dat mijn besef van genade in de afgelopen 2 jaar is zo vergroot? Ik dacht altijd dat die groot was. En ik zeg niet dat ik er ben. Maar ik dacht altijd dat die groot was. En ik dacht altijd van, weet je, zonde is naar. En zonde weerhoudt ons. En zonnige gedachten, zonnige patronen. Maar voor mij waren het nog steeds grote beren op de weg. Maar toen ik merkte dat God mij uitnodigde om de genade van hem te omarmen. Om kracht te krijgen. Om genade om los te laten. Toen besefte ik eigenlijk hoe klein die zonden waren. Toen zag ik pas in hoe God naar zonde keek. En ik wil vanmorgen niet zeggen dat zonde onbelangrijk is. Of dat zonde niks voorstelt of wat dan ook. Dat is niet wat ik zeg. Maar als je je laat optillen door genade. Als je meegaat in die stroom van genade en hij raakt je hart. Dan zie je opeens dat je al die dingen helemaal niet nodig hebt. Het zijn allemaal dingen waarvan je denkt, ik heb het nodig. Maar je hebt ze helemaal niet nodig. Je hebt ze helemaal niet nodig. Ze weerhouden jezelf om van God te ontvangen. Wat wij het meest moeilijk vinden in het leven, is ontvangen. Niet zozeer geven. Veel meer ontvangen. En onze relatie met God, en bedoel ik niet egoïstisch, in welke mate, in hoeverre ben je in staat om dat verschrikkelijke goede nieuws, wat zo goed is en zo mooi, wat zo diep gaat, wat je hart zo op de kop kan zetten, wat je zo afhankelijk maakt van hem. In hoeverre ben je bereid om dat te ontvangen? Durf je daar je handen voor te openen? Durf je daar je armen voor te openen? En los te laten waarvan jij denkt dat je het zo hard nodig hebt? Jezus wil je bron zijn. En de Heilige Geest wilde iedere vorm van slavernij uit het volk halen. Maar ook uit jou. Want dan ga je genieten van het leven. Los van crisissen. Los van wat je meemaakt. Los van pijn. Los van ellende. Maar ook los van je vreugde. Dan gaan we zien wat echt belangrijk is. Weet je, ik durf te veronderstellen of ik durf te zeggen. Dat de Heilige Geest heeft maar één doel. Jou dicht bij God krijgen en jou afhankelijk maken van Hem. Als jij denkt dat zonde nog steeds heel belangrijk is. En natuurlijk kan het een enorme blokkade zijn. Maar zonde wordt heel vaak gebruikt om bij God uit de buurt te blijven. Als je worstelt met zonde. Gaan we vergeving vragen, we gaan nog eens vergeving vragen, nog een keer en nog een keer. En voordat je het weet, draait je leven om die zonde. Maar als je zegt, Heer, ik geloof dat het kwade overwonnen wordt door het goede. Door het goede, door dat van u. En los van waar ik in zit, zet ik de kraan open. Ik zet de deur van mijn hart open en ik laat genade naar binnen komen. Dan ga je merken dat die genade gaat je optillen. Die genade die gaat je optillen. Je zou kunnen zeggen dat een zonde, als je aan de voet van de Eiffeltoren staat, dan lijkt iemand waar je mee staat te praten heel groot. Maar op het moment dat je op het puntje van de Eiffeltoren staat en je kijkt naar beneden, dan zie je eigenlijk zo groot is het helemaal niet. Je gaat niet alleen uit je worsteling komen. Dat gaat je echt niet lukken. Dat gaat je echt niet lukken. Het gaat je niet lukken om maar te worstelen met je zondes, met je patronen, met je gedachten. Maar het gaat je wel lukken als je je overgeeft. En Gods liefde laat binnenstromen. Gods genade. En gaat mee in die stroom van genade, dat je meegaat. En dat je het binnen laat komen. Dat je tijd inboekt in je agenda. Dat je zegt, Heer, dit is voor mij en voor u. Ik ben er voor u. Wilt u er voor mij zijn? En laat mij vollopen, laat mij zien. En dat je mensen opzoekt die genadesprekers zijn. Die tot je hart kunnen spreken. En die met jou kunnen zien. Niet kunnen negeren wat er in je leven is. Dan doet de Heilige Geest ook niet. Maar vanuit genade, je kunnen leren hoe je daarin leeft. Jezus wil jou vullen. Jouw liefde. Jouw waardering. Ik wil die je geven. Je gaat merken dat je dan dingen van buitenaf niet meer nodig hebt. Dat je gedrag gaat veranderen. Waarom? Omdat veel gedrag van ons is gewoon gebaseerd om die lege put in ons te vullen. Daarom gedragen we ons vaak zoals we ons gedragen. Maar als ons hart verandert, dan gaat je gedrag mee. Mag ik binnenkomen? Zou je vanmorgen de deur een stukje verder willen openzetten? Zou je vermogen je worsteling met zonde willen loslaten? En je willen richten op Hem? Zullen we een moment onze ogen dicht doen? En als je vanmorgen meer van zijn genade zou willen hebben, of een grotere openbaring van zijn genade zou willen hebben, dan mag je gewoon gaan staan. Het hoeft niet, maar het mag. Het is iets tussen jou en God. Als je wilt groeien in genade, of als je vastzit in worstelingen, en je wilt groeien in je relatie met God, maar je merkt dat er blokkades zijn, en het is tijd dat je dingen gaat loslaten, mag je gaan staan. Dat is iets tussen jou en God, en dan ga ik voor je bidden. Heer, hier zijn wij. Heer, mensen in de kracht van hun leven, of mensen die op hun rug liggen en niet weten hoe verder. Heer, deze ochtend komen wij voor uw troon als broers en zussen. En Heilige Geest, we danken u, Heer, voor wat u doet in onze levens. We danken u, Heer, voor de woorden van vanmorgen die ons hart mochten bereiken. We danken u, Heer, voor de muziek, voor de aanbidding die ons helpt om naar het vaderhart van God te gaan. En Heilige Geest, we hebben vanmorgen mogen horen dat u er alles aan doet om slavernij uit ons te halen. Dingen die ons knechten, dingen die ons klein houden, dingen die voor ons gevoel een barricade opwerpen naar God. Terwijl u zegt, er staat niets tussen jou en mij in. Je bent omhuld met het kleed van Jezus. En de toegang is altijd vrij. Je kunt niks doen met alles. Alles. Wat gedaan moest worden, heeft mijn Zoon gedaan. Alles wat gedaan moest worden, heeft mijn Zoon gedaan. Hij heeft alles vervuld. Heer, ik wil zo bidden voor een ieder hier in de gemeente, specifiek voor de personen die nu zijn gaan staan. Ik wil bidden, Vader, dat de stromen van genade naar binnen mogen gaan. Heer, help ons om ons hart te openen. Help ons, Vader, om de poort van ons hart open te zetten. En te geloven, Heer, dat het het goede is wat het kwade overwint. Dat uw genade groter is, sterker is, dan welke vorm van zonde dan ook. Heer, de zonde die ons leidt tot de dood. De zonde, Heer, waar we ons op richten. En die uiteindelijk alleen maar vruchten van dood vrijzet in ons leven. Heer, we verbreken die zonde in Jezus' machtige naam. En we brengen onze harten voor uw troon. Heer, wilt u zich persoonlijk, heel persoonlijk, specifiek vanmorgen openbaren aan een ieder die dat nodig heeft. Zet harten vrij, Heer. Kneed harten, Vader. O Heilige Geest, laat niets over. Van de dingen die ons bij u weghalen. En we prijzen uw grote naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. Want wie is de groter dan u? Wie is de machtiger dan u, Heer? Wie is er zo machtig? En laat ons zien, Heer, dat wij eigenlijk zo nietig zijn. Maar ontfermt zich over ons. Als een vader over zijn zoon en een dochter. Heer, wilt u op dit moment, Heer, tot de harten spreken. Heilige Geest. Zoals uw woord zegt, mijn geest getuigt met jouw geest dat je een zoon van God bent. Heer, spreek tot onze harten. En bevestig het zoonschap in ons, Heer. Bevestig de genade. Heel onze harten, Heer, daar waar ze gebroken zijn. Heer, uw woord zegt dat u het verbrijzelde hart geneest en weer één maakt. Kom, Heilige Geest. En doe wat niemand kan doen.